Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we samen kijken naar pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zullen we de gelegenheid hebben om te luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven, zoals hij dat steeds doet, wanneer hij het Angelus bidt samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein in Rome. Verder is er ook een eucharistie geweest voor het Vaticaanse gendarmeriekorps ter gelegenheid van de feestdag van de heilige aartsengel Michael. We hebben natuurlijk de feestdag gevierd van de heilige aartsengelen Michael, Raphaël en Gabriel. We gaan daar ook even naar luisteren naar een vertaling. Kijken wij even naar vrijdag 30 september. Dan ontving de paus een delegatie jongeren van het Ecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Verder ontving de paus ook de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, de heer Thomas Bach. En dat samen met een Belg, de heer Christophe de Kepper, directeur-generaal van dezelfde organisatie. De paus verleende een audiëntie aan aartsbisschop Paolo Rudelli, apostolische nuncius in Zimbabwe. Er werd ook een audiëntie verleend aan monsignor Alberto German Bocatei, de hulpbisschop van La Plata in Argentinië, samen met zijn gevolg. En de deelnemers aan de internationale sportconventie, georganiseerd door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven, voor cultuur en educatie, in samenwerking met de stichting van de heilige paus Johannes Paulus II. En dan begrijpt u natuurlijk waarom dat ook de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité en de directeur-generaal daar aanwezig waren. Waarom is dat nu zo belangrijk om een sportorganisatie te ontvangen, een audiëntie te verlenen? We gaan luisteren naar de toespraak die Paus Franciscus daar heeft gegeven.
Signore cardinali,
dierbare kardinalen, dames en heren, ik ben verheugd u te ontmoeten en u allen, atleten, leiders in sport en autoriteiten die deze internationale sporttop bijwonen, welkom te heten. Ik begroet kardinaal Kevin Farrell en dank hem voor zijn inleidende woorden, kardinaal José Tolentino de Mendoza en kardinaal Ravasi, die een pionier is op het gebied van cultuur, met inbegrip van sportcultuur. U bent afkomstig uit vele delen van de wereld en vertegenwoordigt de meest uiteenlopende sportorganisaties, burgerlijke en religieuze instellingen. U bent bezield door een nobele motivatie. U inzetten voor de bevordering van een sport die voor iedereen is, die samenbrengt, toegankelijk is, op mensenmaat. Een grote inzet zonder twijfel, een uitdaging die niemand alleen aan kan. Maar u weet heel goed dat om hoge, zware en moeilijke doelen te bereiken, Altius, Citius, Fortius, je een teamspeler moet zijn. Je moet samenkomen, communitair, gemeenschap vormen. De kerk staat dicht bij de sport, omdat zij gelooft in het spel en de sportactiviteit als een plaats van de ontmoeting tussen mensen, van vorming in waarden en broederschap. Daarom is sport thuis in de kerk, in het bijzonder in scholen, oratoria of jeugdcentra. Wanneer sport wordt beoefend door de mens centraal te stellen en het plezier van het samenspelen te waarderen, groeit bij iedereen het gevoel van deelname, van delen, en voelt men zich deel van een groep. In feite herinner ik atleten, zelfs professionals, er graag aan om de smaak voor het spel niet te verliezen en te weten hoe je sport kan beleven met behoud van een amateurgeest. En dat is belangrijk. De dimensie van het spel is fundamenteel, vooral voor de jongsten. Het geeft plezier, creëert gezelligheid, schept vriendschappen en tegelijkertijd is het vormend. Door sport kunnen sterke en duurzame relaties ontstaan. Sport is een generator van gemeenschap. Zoals de ledematen het lichaam vormen, zo vormen de spelers een team en de mensen een gemeenschap. Sport kan voor een samenleving een symbool van eenheid zijn, een ervaring van integratie, een voorbeeld van cohesie en een boodschap van eensgezindheid en vrede. Vandaag hebben wij grote behoefte aan een pedagogie van de vrede, aan de bevordering van een cultuur van vrede. Vanaf de dagelijkse intermenselijke relaties tot die tussen volkeren en naties. Als de sportwereld eenheid en samenhang uitstraalt, kan zij een geduchte bondgenoot worden bij de opbouw van de vrede. Ik wil een woord in het bijzonder richten tot jullie sporters, die een referentiepunt zijn voor jongeren. In onze samenleving heerst helaas de cultuur van wegwerpen, waarbij mannen en vrouwen worden behandeld als producten die moeten worden gebruikt en vervolgens weggegooid. Dit weggooien is gemeengoed, onderdeel van de cultuur. Als sporters kunnen jullie met een gevoel van educatieve en sociale verantwoordelijkheid deze wegwerpcultuur helpen bestrijden. Hoeveel mensen in gemarginaliseerde omstandigheden hebben juist door sport de gevaren van isolatie en uitsluiting overwonnen? Sporten kan een manier zijn om persoonlijke en sociale verlossing te vinden, een manier om opnieuw waardigheid te vinden. Daarom moet sport worden opgevat en bevorderd in de logica van de generativiteit. Want als zij goed georganiseerd is, draagt zij bij tot de vorming van rijpe en succesvolle persoonlijkheden. En vormt zij een dimensie van opvoeding en socialiteit. Buiten deze logica loopt zij het risico te vervallen in de machine van het bedrijfsleven, van de winst, van een consumentistische spectaculariteit die persoonlijkheden voortbrengt waarvan het imago kan worden geëxploiteerd, uitgebuit. Maar dat is geen sport meer. Sport is een educatief goed en een sociaal goed. En dat moet zo blijven. Daarom is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat sport voor iedereen toegankelijk is. Fysieke, sociale, culturele en economische belemmeringen die de toegang tot sport verhinderen of bemoeilijken, moeten worden weggenomen. De inzet is dat iedereen de kans krijgt om sport te beoefenen, om de waarden van de sport te cultiveren. Men zou kunnen zeggen te trainen en ze om te zetten in deugden. Het is echter niet voldoende dat sport toegankelijk is. Naast toegankelijkheid moet er ook een verwelkoming zijn. Het is belangrijk dat ik de deur open vind, maar ook dat er iemand is om mij te verwelkomen. Iemand die de deur van het hart openhoudt voor iedereen en daardoor vooroordelen, angsten en soms gewoon onwetendheid helpt overwinnen. Verwelkomen betekent iedereen in staat stellen, door middel van sportbeoefening, zichzelf op de proef te stellen, zich aan zijn grenzen te meten en zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Op die manier wordt een op elke persoon toegesneden sport bevorderd en kan elke persoon zijn of haar talenten ontwikkelen uitgaande van zijn of haar eigen toestand, inclusief kwetsbaarheid of handicap. Het is een avontuur dat jullie, atleten, goed kennen. Want niemand van jullie is een superman of een supervrouw. Jullie hebben jouw grenzen en proberen het beste van jezelf te geven. Dit avontuur heeft de geur van ascese, van de zoektocht naar wat ons vervolmaakt en verder doet gaan. Aan de basis van deze zoektocht ligt immers de spanning naar die schoonheid en volheid van leven waarvan God droomt voor elk van zijn schepselen. En voordat ik afsluit, moedig ik u aan ernaar te streven dat sport een thuis wordt voor iedereen, open en gastvrij. In dit huis gaat nooit de familiesfeer verloren, dat je er zelfs in de sportwereld, broers en zussen, vrienden en vriendinnen vindt. En ik sta dicht bij u in deze missie en de kerk steunt u in uw educatieve en sociale inzet. Ik zegen jullie allen van harte en jullie families en ik vraag u om voor mij te bidden. Dank u. Ja, grote aandacht van Paus Franciscus voor de sportwereld, maar dat is niet nieuw. Zijn voorgangers, en dan kijken we naar de laatste, Benedictus XVI, zelf ook een groot liefhebber van voetbal en andere sporten. En dan de heilige paus Johannes Paulus II, niet alleen een groot liefhebber, maar ook een groot beoefenaar van sporten, van zwemmen tot lopen tot paardrijden en het beoefenen van wintersport. Hij deed het allemaal. Het belang van sport, waarbij een open ruimte wordt gecreëerd, waar iedereen welkom is, waar vooroordelen aan de kant worden gezet en waarbij iedereen zich naar zijn of haar eigen vermogen kan meten, kan doen beproeven en zo kan groeien. Uiteindelijk zal de heilige Paulus ook de vergelijking maken met een atleet die zichzelf traint om een vergankelijke krans te ontvangen, terwijl wij christenen ons ook trainen om de onvergankelijke krans te ontvangen. In deze tijd is het zo dat vaak wat neerbuigend wordt gekeken naar de manier waarop dat het christendom, de kerk in het algemeen, Christus zelf ons uitnodigt tot ascese, tot het, ja, ergens af en toe bepaalde dingen laten, vasten, bepaalde zaken, geneugten, uit ons leven te weren op een of andere manier om dichter bij God te komen. Vreemd genoeg, wanneer atleten dat doen om een plastieken beker te winnen, want vaak gaat het maar over dat. Natuurlijk, als ze spreken over topsport, gaat het ook over veel geld, maar ook dat is natuurlijk vergankelijk. Dan wordt dat toegejuicht door de wereld. Het is heel opvallend hoe dat men daar kijkt op een andere manier naar eigenlijk wat hetzelfde is. Hè? Alleen winnen wij daardoor God zelf en het eeuwige leven. Dat is ook wat Paus Franciscus hier benadrukte in zijn toespraak. En de voorbeeldfunctie die sporters kunnen hebben, maar ook leiders in de sport kunnen hebben tegenover jongeren. Zaterdag 1 oktober dan heeft de paus kardinaal Marc Ouellet ontvangen, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Er werd ook een audiëntie verleend aan aartsbisschop Ivo Scapolo, apostolische nuntius in Portugal. Monseigneur José Ornelas Carvalho, de bisschop van Leira Fátima en voorzitter van de Portugese Bisschoppenconferentie, werd ontvangen door de Heilige Vader, als ook mevrouw Alona Verbitska. En zij is gevolmachtigd adviseur van de president van Oekraïne. Er werd een audiëntie verleend aan Monseigneur Daniele Libanori, de hulpbisschop van Rome, de leden van Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas en de deelnemers aan het generale kapitel van de Congregatie van de Heilige Verlosser, beter gekend als de Redemptoristen. Op zondag 2 oktober dan heeft Paus Franciscus het Angelus gebeden samen met de gelovigen die zich daarvoor verzamelden op het Sint-Pietersplein in Rome. We gaan luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens dat gebedsmoment.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Het verloop van de oorlog in Oekraïne is zo ernstig, verwoestend en bedreigend geworden dat het mij zorgen baart. En daarom wil ik vandaag voor het Angelus mijn hele overdenking aan u opdragen. Inderdaad, deze verschrikkelijke en onvoorstelbare wonde van de mensheid blijft, in plaats van te genezen, steeds meer bloeden en dreigt zich uit te breiden. Ik treur om de rivieren van bloed en tranen die in deze maanden zijn vergoten. Ik ben bedroefd over de duizenden slachtoffers, vooral kinderen, en de vele verwoestingen, waardoor veel mensen en gezinnen dakloos zijn geworden en uitgestrekte gebieden worden bedreigd door koude en honger. Zulke acties kunnen nooit gerechtvaardigd worden. Nooit. Het is schrijnend dat de wereld de geografie van Oekraïne leert kennen via namen als Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporizhia en andere plaatsen. Die plaatsen van onbeschrijfelijk lijden en angst zijn geworden. En wat met het feit dat de mensheid opnieuw geconfronteerd wordt met de atoomdreiging? Het is werkelijk absurd. Wat moet er nog gebeuren? Hoeveel bloed moet er nog vloeien voor wij beseffen dat oorlog nooit een oplossing is? Enkel vernietiging. In de naam van God en in de naam van het gevoel van menselijkheid dat in ieder hart woont, roep ik opnieuw op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Laat er een wapenstop komen. En laten we de voorwaarden zoeken voor onderhandelingen. Die kunnen leiden tot oplossingen die niet met geweld worden opgelegd, maar in overleg rechtvaardig en stabiel zijn. En dat zullen ze zijn als ze gebaseerd zijn op respect voor de onschendbare waarde van het menselijk leven, als mede voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van ieder land en de rechten van minderheden en legitieme zorgen. Ik betreur ten zeerste de ernstige situatie die de afgelopen dagen is ontstaan met verdere acties die in strijd zijn met de beginselen van het internationale recht. Het verhoogt het risico van nucleaire escalatie tot het punt waarop gevreesd wordt voor oncontroleerbare en catastrofale gevolgen wereldwijd. Mijn oproep is in de eerste plaats gericht aan de president van de Russische Federatie, om hem te smeken deze spiraal van geweld en dood te stoppen, ook in het belang van zijn eigen volk. Anderzijds doe ik, bedroefd over het immense lijden van het Oekraïense volk ten gevolge van de geleden agressie, met evenveel vertrouwen een beroep op de president van Oekraïne om open te staan voor serieuze vredesvoorstellen. Ik roep alle hoofdrolspelers in het internationale leven en de politieke leiders van de naties op alles in het werk te stellen om een einde te maken aan de huidige oorlog, zonder zich mee te laten slepen in gevaarlijke escalaties en initiatieven voor een dialoog te bevorderen en te steunen. Laat de jonge generaties alstublieft de gezonde lucht van de vrede inademen en niet de vervuilde lucht van de oorlog die waanzin is. Laten wij na 7 maanden van vijandelijkheden alle diplomatieke middelen aanwenden, ook die welke tot nu toe misschien niet zijn gebruikt, om een einde te maken aan deze verschrikkelijke tragedie. Oorlog op zich is een fout en een verschrikking. Laten wij vertrouwen op de barmhartigheid van God, die harten kan veranderen, en op de moederlijke voorspraak van de Koningin van de Vrede, als we onze smeekbeden opheffen tot onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans van Pompei, geestelijk verenigd met de gelovigen die in haar heiligdom en in zoveel delen van de wereld bijeen zijn. Een sterke oproep van Paus Franciscus, waar wij straks, wanneer we samen met hem het Angelus zullen bidden, ook zeker zullen aan denken. Sterke oproep van de Heilige Vader om een einde te maken aan het oorlogsgeweld. En een oproep doet aan beide presidenten, aan de president van Rusland, om deze oorlog te stoppen. Maar ook aan de president van Oekraïne om open te staan voor onderhandelingen. Het is zo dat we inderdaad kunnen zeggen dat de daad die Rusland heeft gesteld op Oekraïne een daad van agressie was en de oorlog heeft begonnen, als die niet al lang bezig was. De manier waarop dat de internationale gemeenschap voor het conflict is omgegaan met de relaties tussen Oekraïne en Rusland, ook daar is iets over te zeggen. En dan hebben we de president van Oekraïne die ook zich geconfronteerd ziet met een volk dat op hem rekent om bepaalde beslissingen te nemen, wat zeker niet eenvoudig is, want ook zijn trots is gekrenkt, ook zijn persoonlijke belangen zijn in gevaar gebracht. Iedereen moet aan tafel gaan zitten, dat is overduidelijk. En wij mogen niet vergeten, wanneer dat we binnenkort de gedachtenis van onze Lieve Vrouw gaan vieren, de gedachtenis van onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. Alsjeblieft, dierbare luisteraars, de Rozenkrans. De Slag van Lepanto, waar men eigenlijk van het menselijk standpunt kon zeggen, dit gaat verkeerd aflopen. Dit gaat uiteindelijk een overrompeling van Europa veroorzaken dat zijn weerga niet kent. Wel, die ramp is afgewend dankzij het Rozenkransgebed. Wel, laten wij ook zelf onze toevlucht nemen tot dit machtige wapen dat onze Lieve Vrouw heeft toevertrouwd aan de heilige Dominicus en aan de kerk. Laten we niet vergeten dat wij de machtigste voorspreekster hebben in de hemel. Een atoombom van spirituele kracht die veel sterker is dan welk massavernietigingswapen op aarde ook. Want zij is tot aan het kruis gegaan. Zij is met Jezus tot aan het kruis gegaan. Zij heeft evenzeer gedeeld in zijn lijden. Wel, laten wij ons daarmee verenigen, met onze Lieve Vrouw die aan het kruis staat. En haar smeken, haar voorspraak vragen om vrede. Om een ommekeer van de harten van degene die in dit conflict, zeg maar, betrokken zijn. Zeer recent heeft de Heilige Vader nog de Heilige Mis opgedragen in de Lourdesgrot die men kan terugvinden in de Vaticaanse tuinen. En dat ter gelegenheid van de feestdag van de heilige aartsengelen Michael, Rafael en Gabriel, dat op 29 september werd gevierd. Maar de heilige aartsengel Michael is de patroon en de beschermer van de Italiaanse staatspolitie en van het Vaticaanse gendarmeriekorps. Het is zo dat men eigenlijk 2 soorten beveiligers, zeg maar, kan zien wanneer men het Vaticaan bezoekt. De ene zijn te herkennen aan hun vaak bonte en veelkleurige uniformen, daar hebben we ook al regelmatig over gesproken, de Zwitserse wacht. Het kleinste leger ter wereld dat instaat voor de persoonlijke beveiliging van de Heilige Vader en van het College der Kardinalen. De andere verantwoordelijkheden als het gaat over beveiliging, en dan is er bijvoorbeeld de veiligheid van de pelgrims wanneer dat zij Vaticaanstad bezoeken, dat is toevertrouwd aan de Vaticaanse gendarmerie, zeg maar de politiedienst van het Vaticaan. En deze hebben dus de heilige aartsengel Michael tot hun patroon. De paus vierde dan samen met hem en met de belangrijkste functionarissen de heilige mis. En hij zei in de homilie het volgende. De geest van deze eucharistie is interessant. Het is interessant om het te zien als een vernieuwing, een heropleving. Van wat? Onze roeping, jullie roeping als gendarmes, als dienstbaren. En vandaag spreekt het woord van God ons precies daarover aan. Herleef, staat er. Herbeleef de gave, herbeleef je roeping. Vermeerder, laat het groeien. Dat we zeggen, dit is een feest om te bidden dat de Heer de roeping van ieder van ons, vandaag uw roeping als gendarm, nieuw leven inblaast en doet groeien. Als één ding, maakt niet uit wat, niet opleeft, dan sterft het uit. Als iets niet groeit, niet beweegt, dan wordt het corrupt. Stilstaand water, dat is het eerste dat slecht wordt. En daarom moeten we altijd in het leven vooruit. We moeten groeien. De illusie, de droom, het verlangen van de roeping, nieuw leven inblazen. Dus een kanttekening hierbij, de paus bedoelt niet de illusie, als in we beelden het ons in, nee, maar het droombeeld, het verlangen van de roeping moet nieuw leven ingeblazen worden. Bijna allemaal, iedereen, en ik wil goed denken, is bij de gendarmerie gegaan vanwege een roeping, een verlangen om iets goeds te doen. Als dienst, als groei. En dan, zoals ook met onze priesters, met iedereen gebeurt, ja, men raakt eraan gewend. En als men eraan gewend raakt, in plaats van het te groeien, ja, dan gaat het naar beneden en steeds minder en minder. En dat is waar dat het hele lelijke ding wordt geboren in ons leven als priesters, als degenen die dienstbaar zijn, lauwheid. Lauw zijn. Je bent eraan gewend. En hetzelfde gebeurt dan met u. Als je je roeping niet nieuw leven inblaast, als je dat niet iedere dag laat groeien, die roeping van dienstbaarheid, die zeer mooi is, dan wordt het uiteindelijk, het is geen vloek, het komt, overkomt iedereen. Wat niet groeit, wordt uiteindelijk corrupt en slecht. Daarom vond ik het zo bijzonder om de lezingen te lezen vandaag. Het zal een uitnodiging tot vernieuwing zijn. Iedere dag beter worden. Iedere dag een stap vooruit zetten in je roeping waarin jij geroepen bent. Paulus zegt tegen de discipel, vernieuw, koester. Neem de leiding over de gave die u is gegeven. Neem de leiding over uw roeping. En ik zeg dit tegen u, tegen de gendarmes. Niet met een geest van schuchterheid, met een geest die u neerhaalt. Nee, met een geest van geloof, van naaste liefde, van kracht. Drie dingen die belangrijk zijn. Geloof. Ons leven. Als we het niet leven in het licht van het geloof, dan kunnen we eigenlijk beter een ander werk gaan doen. Mijn leven, het leven van alle priesters hier, jullie leven als politieagenten. Omdat je vooruit gaat met een geest van geloof. Het is belangrijk om dit geloof te leven in dienstbaarheid, ware dienstbaarheid. Liefdadigheid, kracht. En het is moeilijk in beroepen zoals het uwe om iedere dag die naaste liefde van dienstbaarheid te hebben. Er is ongeduld, kwaad zijn op iets dat verkeerd is, het onrecht dat gezien wordt, niet rechtgezet kan worden. Dit kan de naaste liefde uitdoven. Het geeft ons die geest van schuchterheid, van dingen verlagen. Nee, de Heer vraagt ons om een geest van kracht, met opwekking, naastenliefde en sterkte, niet met schroom, zo zegt Paulus tegen de discipel. En dat is ook wat ik jou toewens. Heb niet een schroom die je neerhaalt. De vrees voor God, dat is één ding, dat wel. Maar zo verlegenheid is dat niet. Kom op, moed, je doet dingen. En wat als ik het mis heb? Wel, vraag vergeving. Ga verder, want een fout is niet definitief. We maken allemaal fouten, iedereen. Als iemand geen fout maakt, steek dan uw hand op, want dan moet ik hem laten preken. We vergissen ons allemaal. Wees daar ook niet bang voor. Ga met kracht in dienst, ga altijd vooruit. Uw roeping van dienst in de gendarmerie is een goede zaak. Het is waar dat je vaak dingetjes moet doen die niet zo leuk zijn. Daar orde op zaken stellen, iemand wegjagen, weet ik veel, van een bepaalde plaats, zoveel dingen. Maar je doet het uit liefde en om een grotere harmonie te vinden, uit dienstbaarheid. Ga terug naar de wortels van jullie roeping. Dienst, dienst, met naaste liefde, met kracht, met dromen. En dan uiteindelijk, wat doe ik? Betaal ik de rekening voor mijn dienst? Dit kan worden gedaan, het salaris is er. Het is weinig. Ze klagen, maar het is er. Maar dat is niet de beloning. Dat is niet de houding. De trots. De houding is die prachtige zin. Wij zijn nutteloze dienaren. Dit komt voort uit nederigheid. Ik deed wat ik moest doen. Ik heb mijn roeping doen groeien. Ik heb het vooruit laten gaan. Vandaag vraag ik de heilige aartsengel Michael, voor jullie allemaal, de genade om jullie roeping nieuw leven in te blazen, om met kracht de gaven die jullie hebben gehad weer op te pakken. Want iedere roeping is een gave. Neem het weer op, met authenticiteit, met een verlangen om verder te gaan. Revitaliseer de gaven die je hebt ontvangen met een geest van naaste liefde, van kracht, van dienstbaarheid. En zo zullen de verschillende problemen die je in het leven tegenkomt, het ten volle beleven van een roeping, vanzelf oplossen. Problemen lossen zich op als er een kracht is om ze te dragen. Vandaag bid ik op bijzondere wijze voor u en vraag dat de heilige aartsengel Michael u de genade, de gratie geeft om voortwaarts te gaan in dienst. Met kracht, met naaste liefde, zonder dubbel gedrag, duidelijk en direct. En als ik een fout maak, ik maak een fout, sta op en ga verder. Allemaal in volheid, allemaal met vreugde. Moge de Heer u deze genade geven. Een duidelijke oproep van Paus Franciscus. Voor ons is het dringend tijd geworden om samen met hem het Angelus te bidden. We doen dat in het bijzonder voor Oekraïne, voor Rusland, voor vrede tussen deze naties, voor een oproep aan de internationale gemeenschap, dat onze lieve vrouw onze oproep mag horen om de harten van deze leiders te bekeren en ze te keren tot het goede, het welzijn van iedereen. En daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de gebedsvideo van de paus voor deze maand. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrección y gloria en perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd hebben we voor u nog de audio van de gebedsvideo van de paus voor deze maand. En die staat in het teken van de synode. We luisteren naar de gebedsvideo van de Heilige Vader. Wat betekent een synode organiseren? Het betekent samen optrekken. Synode. In het Grieks is dat gezamenlijk op weg gaan en in dezelfde richting gaan. Dit is wat God verwacht van de kerk van het derde millennium. Dat ze zich weer bewust wordt dat zij een volk op weg is en dat zij dat gezamenlijk moet doen. Een kerk met deze synodale stijl is een kerk die luistert, die weet dat luisteren meer is dan enkel maar horen. Het is luisteren naar elkaar in onze verscheidenheid en deuren openen voor mensen buiten de kerk. Het gaat niet om meningen verzamelen en ook niet om een parlementaire zitting te houden. Een synode is geen enquête. Het gaat om het luisteren naar de hoofdpersoon, de Heilige Geest. Het gaat om gebed. Zonder gebed zal er geen synode zijn. Laten we van deze gelegenheid gebruik maken om een kerk te zijn die nabij is. Nabijheid in de stijl van God. En laten we heel het volk van God danken, omdat het door aandachtig te luisteren een synodale weg bewandelt. Laten wij bidden dat de kerk, trouw aan het evangelie, moedig in haar verkondiging, steeds meer de synodaliteit mag beleven en een plaats mag zijn van solidariteit, broederschap en gastvrijheid. En zo konden we dus de gebedsintentie van Paus Franciscus voor deze maand ontvangen. En die kunnen we samenvatten als volgt: voor een kerk die voor iedereen open staat. En zeker, laten we daarvoor bidden. Voor een kerk die open staat voor één ieder, dat ze Jezus mogen leren kennen. Dat ze in liefde tot Hem mogen ontdekken hoe zij hun leven sterker naar Hem kunnen richten. Hoe ze meer ruimte voor Hem kunnen maken in hun leven. Zoals wij allen daartoe geroepen worden iedere dag om dat te doen. Laten we een kerk zijn die voor iedereen openstaat. Dat iedereen die grote schat van de ware bevrijding mag leren kennen. Namelijk het doen van de wil van God. Dat daarin onze liefde, ons geloof en onze hoop groeit. Iedere dag opnieuw. Steeds verder, en dat we tot de ontdekking mogen komen van de roeping tot heiligheid die voor ieder van ons geschonken is door God zelf. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en dan hoop ik dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vergeet dus ook zeker niet, misschien heeft u die gewoonte niet, maar om het op te nemen om het rozenhoedje te bidden. In deze oktobermaand, die echt de maand is van de rozenkrans, is het belangrijk om de voorspraak van onze lieve vrouw in te roepen voor dit probleem dat er is tussen Oekraïne en Rusland, maar ook in de internationale gemeenschap. Dat er ware vrede mag komen in de harten van alle mensen van goede wil. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.